Goedemiddag, broeders en zusters en alle gasten die in ons midden zijn. Ook iedereen die meeluistert via de digitale media. Van harte welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing zal zijn uit Leviticus, hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 32. En het thema van de preek is het wonder van verzoening. Mededelingen. De fysieke collecte in deze kerkdienst is bestemd voor pastorale activiteiten en dan met name de doop- en huwelijksattenties. De maandelijkse collecte voor de vaste kosten kunt u bij voorkeur maandelijks overmaken op de rekeningnummer van de kerk. We vangen deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 40, vers 8. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over verzoening. We komen daarbij aan de hand van wat we gaan lezen uit Leviticus, maar vooral ook aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En het is mooi om daar ook psalmen van te zingen die daarbij passen, zo ook psalm 99, waarin we God prijzen omdat hij regeert, maar we bezingen hem ook als een vergevend God. Het zevende vers zingen we: Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. We zingen op psalm 99, vers 1 en vers 7. We beleiden vanmiddag ons geloof. En vervolgens zingen we uit Psalm 85. Ook over de vergeving van God. De schuld uw volks, de schuld van uw volk, hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Psalm 85, het eerste vers. Blijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Heren, wij komen in ons gebed tot u. Want tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u, Heer Jezus, de Christus bent. Zoon van de levende God. En wij mogen erkennen dat u, Heer Jezus, mens bent geworden om recht te doen aan uw rechtvaardigheid en om uw barmhartigheid te tonen. En we danken u dat we daar vanmiddag bij stil mogen staan over hoe u vergeeft, hoe u verzoent, hoe u al onze zonden, ongerechtigheden, al onze overtredingen weg kunt en wilt nemen. En we danken u, Heere, dat het feit dat we hier als gemeente bijeenkomen een teken is dat u ook hier nog wilt werken. Dat u ons niet loslaat. En we vragen u ook, Heere, wilt u doen wat u belooft? Als u belooft dat daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, zal ik in het midden zijn, dan vragen we u, maak dat waar. En geef dat we het niet alleen mogen weten, maar dat we het ook zo mogen ervaren vanmiddag. Dat die woorden die we zingen, die we lezen, die gesproken worden, die we horen, dat daar doorheen de stem van u klinkt. En dat dat de bediening van de verzoening mag zijn, zoals uw woord dat zegt. En we danken u hartelijk, Heere, dat u, Heer Jezus, u die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem, in de Heer Jezus. Heere, uw woord heeft van die diepe teksten, die we op het eerste gezicht niet zo makkelijk begrijpen, maar waar we mogen kloppen om het steeds beter te verstaan. Zegent u ons als we vanmiddag stilstaan bij de betekenis van verzoening. U weet, Heere, wat er verzoend is in onze levens. Of wat er misschien ook nog verzoend moet worden. U weet, Heere, hoe wij dingen kapot hebben gemaakt. Hoe er in deze wereld veel ellende is. En wij zien daarom op tot u en vragen u om het werk van uw geest in deze dienst. Zegen alle aspecten van de dienst. Zegent u ons hier. Zegent de kinderen bij de parel en de oppas. Zegent u ook de mensen op afstand. Laat ons leven van uw verzoening. En geef dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we voor uw rechterstoel zullen verschijnen. En roept u dan ook mensen, Heere, zendt u mensen uit in uw dienst. We vragen u, Heere, om mensen aan te raken, omdat ze zelf ook weer zich in zullen zetten in uw koninkrijk. Om anderen uw woord bekend te maken. Om anderen te vertellen wat nou die verzoening inhoudt, waarom het nodig is en hoe rijk dat is. Heere, wilt u zelf ook mensen bemoedigen en aansporen, als ze misschien een beetje kwijt zijn geraakt. Als ze vastgelopen zijn in zonde. Heer, opent u onze ogen ook als ze misschien op een weg zijn bij u vandaan. Trek ons terug met koorden van liefde. En geef dat we zo als gemeente van u mogen zien dat u werkt. Dat u doorgaat met uw werk. Hier in onze Pnio-kerk, in de Pooster, in de kerken hier in de omgeving, in Nederland. Heren, en ook ver daarbuiten. We bidden u vanmiddag ook bijzonder om uw zegen over onze gemeente. Het gaat ook over de stemmingsvergadering van komende dinsdag. U weet, Heren, hoe we als kerkraad tot tal zijn overgegaan. En nu mag er gestemd worden. We vragen u, leid ons daarin. En zou u ons door dit proces heen willen verblijden met uw werk. Ook in de kerkraad en daarmee midden in de gemeente. Vragen u ook, Heren, om uw zegen over de klassesvergadering van komende woensdag. Zegen alle voorbereidingen daarvoor. Geef goede ontmoetingen, goede gesprekken. Geef het op een goede manier mogen vergaderen, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt. Opdat de poort van de verzoening open zal zijn en blijven. Heer, ik bid u ook om uw zegen over de voorbereidingen voor het convent dat zal plaatsvinden in april. Om uw zegen, als er over een poosje ook weer een generale synode zal zijn. Heer, er speelt ook van alles in ons kerkverband. Wij leggen het bij u neer, Heren. En bidden u, laat ook de CGK geleid worden door u. Bewaar voor eigen eer. Bewaar voor de grote woorden. Maar geef dat er gezocht mag worden naar de weg die we mogen gaan. Ook in onze situatie. Heren, wij weten dat de boze uw werk probeert te verstoren. Dat hij ervan geniet als we weglopen bij uw werk. Of als we juist niet staan naar verzoening met anderen, maar problemen in stand houden. We vragen u, Heer, om het werk van uw geest. Om de verbreking van het werk van de boze. En we zien ook uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Heer, wat zal dat heerlijk zijn. Maar tot die tijd, Heren, mogen we hier verder. En geef hem dat we vanmiddag even stil mogen zijn. Even maar op ons in mogen laten werken wat uw woord zegt en wat de belijdenis naspreekt. En dan beseffen we, Heren, dat we dat mogen doen in voorrecht. Eten, drinken, medische zorg is, waar we in alle rust kunnen leven. En dan kijken we ook verder, Heren. Want deze wereld, er is zoveel ellende. Er zijn landen waar oorlog is. Dan denken we natuurlijk aan Oekraïne en aan Israël. Maar er zijn zoveel plekken waar die problemen zijn. Heer, de honger in Soedan. Onenigheid in Jemen. Voortdurende armoede op andere plaatsen. Heer, ontferm u. En geef dat in het werk wat we ook mogen doen, in de gaven die we mogen geven, dat mensen daar in uw hand mogen zien. En dat het ook iets van verzoening teweeg brengt onder mensen in deze wereld. Heer, zo slaan we onze ogen op tot u. Machtige Heere, wilt u zo uw koninkrijk bouwen in deze wereld? Wilt u iets van uw macht en majesteit tonen? Wilt u de werken van de boze, maar ook de boze werken van ons mensen verbreken en ons lijden? Heere, zegent u ons als we zo gaan lezen uit Leviticus, als de belijdenis op ons in laten werken. Geef dat we een goede dienst mogen hebben. Een dienst tot eer van u, tot opbouw van uw koninkrijk. We vragen het u, Heere, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmiddag weer een plaatje meegenomen voor jullie. En als je naar dit plaatje kijkt, dan moet je weten, dit was dus in het Oude Testament zo. En die man die je daar ziet staan met die handen op de kop van dat dier, de kop van die bok, dat is de hoge priester. De hoge priester van het volk Israël. En dit is op grote verzoendag. Dat is een dag waarin niemand wat mag doen, mag werken, maar alleen de hoge priester. En een van de dingen die hij op die dag doet, is zo'n bok, de zondebok, en daar zijn handen op leggen. En je ziet het. Beide handen op de kop van het dier. En misschien heb je al wel eens iets gehoord over grote verzoendag. En over dat de hoge priester zijn hand op de kop van dat dier legt. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of er iemand is die zegt, ik weet ook wat die hoge priester dan voor dingen zegt. Is er iemand van jullie die zegt, nou, ik weet wel wat de hoge priester dan zegt als hij zijn hand op de kop van dat dier legt. Wat voor dingen zou je dan zeggen? Dat is een beetje een moeilijke vraag, denk ik, maar wellicht weet je het, of heb je een idee. Ik zie een aantal jongens en meisjes heel diep nadenken van, dit is toch al een beetje een moeilijke vraag. Weet je wat de hoge priester dan doet? Dan belijdt hij alle zonden, alle schuld van het volk, als hij zijn hand op de kop van dat dier heeft, belijdt hij van het volk. En weet je wat er dan gebeurt met dat dier, met die bok? Die wordt dan meegenomen door een andere man, die heeft hem aan een touwtje, zie je. En die wordt een heel ver in de woestijn gebracht, in de woestijn gejaagd. Hij draagt als het ware de zonden die beleden zijn. Die draagt hij dus als zondebok, draagt hij die. En mag buiten Israël in de woestijn. Daar wordt hij naartoe gejaagd en daar zal hij sterven. Als teken, er is verzoening gedaan. De hoge priester heeft het beleden. Het ligt als het ware op de bok. En de bok moet kamp uit. Nou, dat wijst natuurlijk heen naar de Heer Jezus, die onze zonde op zich wilde nemen. Nou, daar gaat het vanmiddag over. We lezen eerst met elkaar uit de Bijbel, uit Leviticus 23. We lezen vers 26 tot en met 32. En dat gaat dus over Grote Verzoendag. Het is een heel kort stukje. Wil je de hele geschiedenis van de Grote Verzoendag lezen, dan moet je in Leviticus 16 zijn. Dat kunt u er gerust ook bijhouden straks bij de preek, want ik zal er echt wat dingen uit noemen. Maar we lezen nu een klein stukje dus uit Leviticus 23, vers 26 tot en met 32. En daarna gaan we naar de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20 en 21. Leest u mee. De Heere sprak tot Mozes: alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag, om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. U moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds, op de 9e dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Zover een aantal geboden rond Grote Verzoendag uit Leviticus 23. Lezen we nu artikel 20 en 21. Vervolgens zingen we Psalm 79, vers 4 en 7. Boven artikel 20 staat: Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid in de verzoening. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was aan te nemen en in haar genoegdoening te geven en de straf voor de zonden door zijn allerbitterst lijden en sterven te dragen. Zo heeft God zijn rechtvaardigheid betoond tegen zijn Zoon toen hij de last van onze zonden op hem laadde, en heeft zijn goedheid en barmhartigheid uitgestort over ons, die schuldig waren en de eeuwige vervloeking verdiend hadden, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en hem op te wekken ter wille van onze rechtvaardiging, omdat wij door hem onsterfelijkheid en eeuwig leven zouden hebben. Boven artikel 21 staat: de verzoening door Christus. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwig hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wat God met een eed heeft bevestigd. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld, om diens toorn te stillen met volledige genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er staat geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat wij door zijn striemen genezen zijn. Dat hij als een lam ter slachting is geleid en onder de overtreders is geteld. En als een misdadiger veroordeeld is door Pontius Pilatus, hoewel deze hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij teruggegeven wat hij niet geroofd had, en heeft hij als rechtvaardige voor onrechtvaardigen geleden. En dit zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, zodat hij de verschrikkelijke straf gevoelde die wij door onze zonden verdiend hadden, en zijn zweet als bloeddruppels werd die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden ter wille van de vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij beschouwen alle dingen als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus, onze Heere, alles te boven gaat. Wij vinden alle troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan dit ene, eens en voor al gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt. Dit is ook de reden waarom hij, door de engel van God, Jezus, dat is verlosser genoemd is, omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Tot zover. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Dat zingen we na het amen van de verkondiging, Psalm 65, vers 2 en ook vers 3. Het thema voor de preek is het wonder van de verzoening. Ik lees nog een klein stukje uit de artikel 21, bijna onderaan. Wij vinden alle troost in zijn, van de Heer Jezus dus, in zijn wonden. En we hoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan dit ene, eens en voor al gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt. Het wonder van de verzoening. Wonder omdat het van onze kant niet kan, maar het van Gods kant komt. En als structuur voor de preek volg ik vooral de gebruiken op de grote verzoendag. Die volgorde vindt u ook in Leviticus 16. De gemeente van Christus, u die hier vanmiddag in de kerk aanwezig bent en ook als u op afstand verbonden bent, het gaat vanmiddag over verzoening. Maar verzoening is waarschijnlijk niet een woord wat wij dagelijks gebruiken. Als je zou turven de afgelopen week, hoeveel keer heb je met collega's nou gesproken over verzoening? Dan zou er weinig geturfd worden, denk ik. Of jij op school? Verzoening, hoe vaak heb je dat woord gebruikt? Verzoening is, heel kort gezegd, vergeving plus herstel. Als je die probeert te vasthouden. Dus verzoening is vergeving plus herstel. Wat ik ermee bedoel? Nou, laat ik een voorbeeld gebruiken om het iets duidelijker te maken. Nou, stel je voor, hè, je moet komende week weer naar school. En een van je klasgenoten die heeft een nieuwe iPhone. Mooi ding, werkt supersnel, fantastisch. Maar die klasgenoot is, ja, in jouw ogen lastig. En je wordt boos en je pakt die telefoon uit zijn hand en je smijt hem op de grond en nou, dan kun je wel raden wat er gebeurt, hè, met die telefoon. Hij doet het nog wel, maar het scherm is gewoon kapot. Tja, niet zo best. En na een poosje denk je, ja, dat was ook gewoon niet goed. En je gaat naar die klasgenoot toe en je vraagt, wil je het me vergeven? Het is natuurlijk mooi om sorry te zeggen, maar dat kan een beetje goedkoop klinken. Ja, ik wil mijn excuses maken, klinkt al iets steviger. Maar je bent serieus, je zegt, wil je mij vergeven dat ik dat gedaan heb? Nou, je klasgenoot is goed, dus die vergeeft het dat je dat gedaan hebt. Er is dus vergeving. Ja, die telefoon is nog steeds kapot. Nou, nu is je vader zo goed, die zegt, weet je wat, ik betaal voor een nieuwe scherm. Het scherm wordt gerepareerd en na een paar dagen is het ook weer helemaal hersteld. Verzoening zou je kunnen omschrijven als vergeving plus herstel. Kijk, wij mensen krijgen heel veel van God. Je lichaam, je leven, mensen om je heen, spullen, noem het maar op. Wij krijgen veel van hem. En zonde is dat je het kapot maakt. Dat iets niet goed is. Dat er iets fout aan is. En dan mag je vragen om vergeving, maar dan kan het alsnog dus nog kapot zijn. En verzoening is als het ware dat het ook weer helemaal goed komt. Dat nou alles helemaal hersteld wordt. Als God verzoent, dan zegt hij niet alleen maar ik vergeef het, maar dan werk ik heen naar verzoening. En iets daarvan wordt dan vaak ook zichtbaar in ons leven. De relatie met God wordt hersteld. De relatie met je naaste kan hersteld worden. En eenmaal wordt dat volmaakt. Als het gaat vanmiddag dus over verzoening, onthoud dan dit voorbeeld van de telefoon. Vergeving plus herstel. En om iets van Gods bedoeling met die verzoening te zien, wil ik u vanmiddag graag meenemen. Meenemen naar kamp Israël. Het volk Israël in de woestijn. En als we daar vanuit een droneshot, zou je kunnen zeggen, eens op neerkijken, dan zien we van bovenaf een duidelijke structuur. Want in het midden zie je de tabernakel. En precies daaromheen gelegerd zie je eerst een rij tenten voor de priesters, voor de hoge priester. En daaromheen, per kant, vier kanten dus, drie groepen tenten. 3 keer 4, dan kun je misschien wel nadenken, 12. Dat is inderdaad voor de stammen Israël. Dus je moet je voorstellen dat als we dat kamp zo zien liggen, in het midden de tabernakel, eromheen de tenten van de priesters en daaromheen de tenten van het volk. En zo zien we het. En als we daar vanmiddag gaan kijken, dan hoor je weinig. Je ziet ook weinig gebeuren. Het is stil. Ja, er zijn genoeg mensen en er klinkt ook heus wel iets, maar je merkt er is een soort rust over dat kamp. En ook als we naar de tabernakel kijken, het is rustig. Normaal gesproken kon je daar komen met je duiven, met je lam, met je geit, met stier om te offeren. Maar nu stil. Ja, dat heeft God geboden. Want het is grote verzoendag. Het is Yom Dag Kippur, dag van de verzoening. En God heeft het geboden, we hebben het net gelezen. Leviticus 23. Op die dag doe geen enkel werk. Het is zelfs zo heftig, hebben we net gelezen in vers 30. Wie toch werkt, zal door God worden omgebracht. Wow, dat is stevig. Opmerkelijk. De dag dat God verzoening doet, moeten de mensen dus kijken, luisteren, stil zijn. Moeten ze vooral niets doen. Ergens opmerkelijk toch? Want bij ons werkt het toch zo dat wie de fout begaan heeft, wie dingen kapot gemaakt heeft, die moet toch wat doen om het goed te maken. Zo geldt het bij ons mensen. Zo gold het bij de afgoden in die tijd. Dat daar waar jij fouten gemaakt hebt, moet je maar extra veel offeren aan de afgoden, want dan is die je weer goed gezind, dan is het weer goed. Maar de God van Israël is anders. Dat daar waar dingen goed gemaakt worden, daar vraagt hij van zijn volk, doe nou niks. Ik gebied je om stil te zijn, niet te werken, en dit is op je in te laten werken. Opmerkelijk. Tot op de dag van vandaag merk je dat in Israël. Stel dat je een vlucht zou willen boeken naar Israël op grote verzoendag, wordt lastig. Als je daar kijkt op de wegen, weinig auto's. Wordt niet gegeten, gedronken, geen make-up, je gaat niet onder de douche. Aan de hand van dit gebod. God wil dat je stil wordt. En misschien is dat vanmiddag wel even belangrijk om het met elkaar te begrijpen. Natuurlijk, wij leven na de komst van de Heer Jezus. En er staat voor ons niet zo'n gebod meer, maar toch. Ik snap dat je hier zit en misschien gewoon wel druk bent. Misschien heb je allemaal vlinders in je buik omdat je verliefd bent. Of je hebt je hoofd vol gedachten, want je hebt stress vanwege die opdracht. Je zit met je werk vanmorgen. Je worstelt misschien om het ethische dilemma's. Je gezin vraagt heel veel. Maar misschien is het dan goed om gewoon dat maar te proberen vanmiddag. Om gewoon stil te staan. Om nou eens even die drukte van het leven even los te laten. Ja, waarom? Waarom is dat nodig? Nou, zodat we vanmiddag zien wat verzoening nou is. En dan zien we vanmiddag iemand lopen. Aaron. Zie hem gaan, jongens en meisjes. Hij heeft die prachtige blauwe kleren aan. Prachtig blauw, helder gewaad. En je kunt hem ook horen lopen, want onderaan dat gewaad heeft hij van die belletjes, gouden belletjes. En in de zon schittert zijn borstplaat met die prachtige edelstenen erop. En zo zien we hem en horen we hem lopen en hij gaat naar de tabernakel toe. Het eerste wat ons opvalt bij die tabernakel is dat de omheining hoog is. 2,5 meter, je kunt er niet overheen kijken. Maar de ingang is breed. 10 meter. En Aaron die loopt naar binnen. Loopt eigenlijk tegen het koperen brandofferaltaar aan. En daarachter staat het koperen wasvat. En hij loopt naar een stukje wat speciaal voor deze dag is afgeschermd. En moet je dan eens opletten wat hij doet. Hij trekt zijn prachtige gewaad uit. Die gouden plaat gaat eraf. Die prachtige blauwe kleding gaat uit. En wat trekt hij aan? Gewone wit linnen priesterkleren. Die stralen eenvoud uit en nederigheid. 1 dag per jaar moet hij die kleren uitdoen en die gewone kleren aandoen. En dan zie je hem lopen. Jongens en meisjes, moet je je voorstellen. Hij loopt naar een stier toe, een jonge stier. Als je zo'n beest voor je ziet, je hoort zo'n dier ademen, je ruikt hem. En moet je dan eens kijken wat de Aaron doet. Hij doodt het dier. En vangt bloed op in een schaal. En dat is dus de weg naar verzoening. Terwijl het hele kamp stil is en weet, dit gebeurt nu. Doodt Aaron die stier en vangt hij het bloed op. Ik kan me voorstellen, misschien een jongen of meisje of iemand anders die zegt, ja, maar waarom is dat? Is toch zielig, waarom moet een dier nou sterven? Is toch onzin, dan wordt hij verbrand ook nog. Waarom? En de volgende zegt, ja, ik weet intussen wat meer van het geloof. En ik weet dat dit offer heen wijst naar de Heer Jezus. En ik kan er maar niet over uit dat blijkbaar 1 mens moet sterven voor mijn zonde. Om ons te redden. Ik loop dan vast. Nou, dan zit je op het punt waar het Nederlandse geloofsbelijdenis de vinger bij legt in artikel 20. In artikel 20 gaat het erover dat God volkomen rechtvaardig is en volkomen barmhartig is. God is volkomen rechtvaardig. Zijn ja is ja, zijn nee is nee. Wat hij belooft, dat doet hij. En hij heeft gezegd, het loon van de zonde is de dood. Ik stap niet over schuld heen. Ik kijk dat niet zomaar door de vingers. Nee, want God is betrouwbaar, God is rechtvaardig. En dat is maar goed ook, want als God zegt van ja, weet je, kijk, voor jou kijk ik het een beetje door de vingers, dan doet God dus niet meer wat hij zegt. En dan, als God dan belooft, wie tot mij komt, werp ik niet uit. Kijkt hij dan misschien ook door de vingers? Nee, God is volmaakt rechtvaardig, volmaakt betrouwbaar. Maar ja, God is ook barmhartig. Een warm hart heeft hij. En hoe krijg je dat nou bij elkaar? Rechtvaardig vasthouden aan de waarheid. Barmhartig, een hart van God dat zegt, ik wil niet dat mensen verloren gaan, maar ik wil ze redden. En daar zit een stukje dubbelheid in. God die zegt, de zonden van de mensen die vragen om straf, maar naar mijn barmhartigheid, mijn warme hart wil ik ze redden. En hoe krijg je dat nou bij elkaar? Hoe lukt dat? Nou, die dubbelheid, die kunnen wij als ouders ook herkennen. Ik weet niet of uw kinderen altijd goed luisteren. Jongelui, ik weet niet of jullie ook wel eens iets doen wat je ouders niet zo best vinden. Maar dan kan het best wel zijn dat je vader of je moeder zegt, als je dat doet, dan krijg je straf. Geen schermtijd, of je moet naar de gang. Nou ja, dan doe je het toch en dan krijg je straf. Ga je naar de gang en dan kijk je natuurlijk heel zielig. Ja, en daar sta je dan als vader of moeder. Rechtvaardig is straf en dus ja, fout gemaakt, dus straf. Maar ja, het is ook je kind, weet het nou, barmhartigheid. En er zit een stukje dubbelheid in en hoe krijg je dat dan bij elkaar? Nou, wij als ouders zijn dan vaak de ene dag wat rechtvaardiger en de andere dag misschien wat meer barmhartig en soms ook net hoe je jezelf voelt. Maar bij God werkt dat dus niet zo. God is volmaakt rechtvaardig, hij stapt er niet overheen, maar is ook volmaakt barmhartig. En God krijgt dat bij elkaar doordat er een borg nodig is. Doordat er in het Oude Testament een dier geofferd werd. Doordat in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zijn leven geeft. Zo krijgt hij dat samen, rechtvaardig en barmhartig. En als we dan Aaron zo bezig zien, we hebben hem gezien in zijn witte kleding, die stier zien slachten, zien doden, bloed opgevangen. Dan merk je in zijn manier van doen dat hij het ook echt serieus wil nemen. Waarom? Nou, als je in Leviticus 16 vers 1 leest, dan lees je dat er iets gebeurd is met zijn zonen. Iets uitgebreider in Leviticus 10. 2 zonen van Aaron, ook priesters dus, die hadden gedacht, ja, de Heere God die heeft wel voorschriften voor ons als het gaat over de offerdienst, als het gaat over vuur maken. Maar weet je, kost veel te veel werk. We doen het op onze eigen manier. En God was daar toornig op geworden. Hij had ze allebei gedood. En daarin liet hij zien, ik wil dat je mij de offerdienst, de dienst aan mij, serieus neemt. En dat is net gebeurd. En nu mag Aaron voor grote verzoendag dit werk doen. De bediening van de verzoening ter hand nemen. En allereerst pakt hij, jongens en meisjes, een schaal. Daar gaan vurige kolen in. En vervolgens worden er fijn gestampte kruiden op gedaan. Wierook en dergelijke. En vervolgens loopt hij vanuit de voorhof naar het heilige. Als je goed binnenkijkt, dan zie je daar de tafel van de toonbroden, de kandelaar, het reukofferaltaar. En loopt hij zo verder. En dan trekt hij, nog maar één keer per jaar, dan trekt hij het voorhangsel opzij en zet hij die schaal met geurige kruiden erin. En meteen gaat de rook, die vult het heilige der heiligen. Vervolgens loopt hij terug. Ja, de mensen kunnen het niet zien, maar de mensen kunnen het misschien wel iets van horen als ze goed luisteren. En hij pakt dan vervolgens die schaal met bloed van die stier en loopt dan weer terug naar het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen, waar nu allemaal rook is, teken van heiligheid, doet hij zijn vinger in het bloed en sprenkelt hij het één keer op het verzoendeksel van de ark. En ook 7 keer ervoor, er tegenaan. En zo doet hij dat. En dan komt hij terug. Waarom dit? Waarom hier de vinger bij leggen? Nou, straks komen de bokken nog. Maar je merkt hierin dat Aaron eerst verzoening moet doen voor zijn zonde en voor de zonde van de priesters. Van degene die de dienst aan God, het werk van de verzoening, ter hand nemen. Die moeten allereerst voor zichzelf offeren, voordat dat offer voor het volk gebracht kan worden. En ik denk dat daarin ook een appel ligt richting leiders in de kerk. Mij als predikant, ouderlingen, diakenen, als leider op wat voor plek dan ook. Als het gaat over de bediening van de verzoening, hoe God ons verzoent met zichzelf, dan moeten we dus altijd eerst bij onszelf beginnen. Zoals Paulus eens gezegd heeft, zie toe op uzelf en op de kudde. We kunnen met elkaar nadenken over allerlei dingen in de kerk. Dingen die praktisch moeten gebeuren, mooie dingen, fijne dingen. Maar zullen we vanmiddag dan even beseffen, als Aaron eerst verzoening moest doen voor zichzelf, dat het voor ons misschien wel belangrijker is dat we hieruit leven, dat we hierbij stilstaan, dan dat we heel veel doen voor de kerk en heel veel doen in Gods Koninkrijk. En misschien is dat ook wel iets om je hoofd voor te buigen, omdat je er zo weinig uit leeft. Maar voor mijzelf was het weer een eye-opener van waar leef ik uit? Leef ik van deze verzoening? Is dit nou de kern? Besef ik dat ik verzoening nodig heb? En dan gaat Aaron verder. Want dan staan er die 2 bokken. En dan wordt het lot gegooid en een van die 2 bokken krijgt waarschijnlijk een lint, of in ieder geval worden ze uit elkaar gehaald. En die ene bok die wordt meegenomen en ook hij wordt gedood. Bloed wordt opgevangen en vervolgens zien we Aaron nog een keer naar het heilige der heiligen gaan en opnieuw het bloed op het verzoendeksel sprengen en ook 7 keer op de grond er tegenaan. Als teken van verzoening voor het volk. Maar let op, dan gebeurt er nog iets op die dag. Want dan heb je dus die schaal met bloed van die stier en ook die schaal met bloed van die bok. Dat wordt vermengd met elkaar. En dan loopt Aaron naar het brandofferaltaar. Het altaar waarop de dieren geofferd werden. Zondoffers, schuldoffers, allerlei offers werden daar gebracht. En dan zie je dus dat hij rondomheen loopt en alle 4 de hoeken wordt dat bloed gestreken. En vervolgens ook weer 7 keer er tegenaan. Wonderlijk. Aaron moet dus eerst voor zichzelf verzoening doen, om een volmaakte hogepriester te zijn. En nu moet hij ook dat waar er offers worden gebracht, moet hij als het ware reinigen. Dat moet verzoening voor worden gedaan. En er zit natuurlijk ook een lijn in naar ons. Blijkbaar is dat wat er geofferd wordt aan God, is niet volmaakt. En dat mogen we begrijpen, mogen we beseffen. En daar is dus verzoening voor nodig. Kijk, wij mogen ook dingen offeren aan de Heer. Onze tijd, gebed, een lofoffer in een prachtige lofzang. Maar we mogen ook zien in het Nieuwe Testament dat er in de hemel stilte is. En dat er ook reukwerk bij is als onze gebeden bij God komen. Als het gaat over verzoening mogen we beseffen, zelfs onze allerbeste offers, daar is nog verzoening voor nodig. Misschien vind je het ook wel opmerkelijk. Waarom? Nou, het laat ons in ieder geval in alles zien. Die verzoening die komt niet omdat wij zo goed offeren. Het laat ons zien, als je hier zit en zegt, ik wil zo goed mogelijk leven, want dan is het goed tussen mij en God. Nee, zelfs het brandofferaltaar moest gereinigd worden. Verzoening komt van de andere kant en wij mogen stil zijn en het op ons af laten komen en het door geloof omarmen. En zo werden er zoveel offers gebracht. Zo werd er verzoening gedaan. En het wees heen naar onze Heer Jezus Christus. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. De hoge priester die niet eerst voor zichzelf hoefde te offeren, maar die een volmaakte hoge priester is. Volmaakt mens, volmaakt God, die om onze zonde wordt verwond. Die om onze overtredingen, onze ongerechtigheden wordt verbrijzeld. Wij dwaalden alle als schapen. We hebben verzoening nodig. Wij dwaalden, ieder op zijn eigen weg. Zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Zelfs onze lofoffers zijn misschien te veel op onszelf gericht. Maar dan zie ik vanmiddag op het volmaakte Lam, Jezus Christus. In Hem is nou alles. En vanmiddag is dus niet de boodschap, doe nou maar eens veel. Maar doe nou maar eens even niks. Laat het eens op je inwerken. Doe niets. Verootmoedig je. Want God is zo rechtvaardig dat hij zijn zoon de dood in laat gaan. En God heeft je zo lief dat hij zijn zoon daarvoor over had. De opdracht voor het volk op die dag zijn eigenlijk twee dingen. Doe niets en verootmoedig je. Er staat in Leviticus 23 vers 29. Wie zich niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Als je daar niet in meegaat, dan moet je er buiten gehouden worden. Dan telt het dus niet voor jou. Dan hoor je niet bij dat volk wat leeft van mijn verzoening. Wat mijn genade ontvangt. En dan is het interessant om te zien hoe die verootmoediging een plek kreeg. Bij de Joden niet alleen op grote verzoendag, maar ook in de 10 dagen ervoor. Dat begint op het Joodse nieuwjaar. Zodat je 10 dagen je kunt voorbereiden op grote verzoendag. 10 dagen erover kunt nadenken. Er is vergeving nodig. Schulden moeten worden weggedaan. Niet alleen van God naar mij, maar ook van mij naar naast, mijn naaste. Dat ik dat verzoen. Die 10 dagen worden wel de 10 geduchte dagen genoemd. Zodat je tijd hebt om te doen wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 5. Als je een offer wil brengen aan God, maar je komt erachter dat het niet goed is tussen jou en je naaste, moet je dan eerst het offer brengen of het eerst goed maken met je naaste? Eerst goed maken met je naaste. Kom dan terug. Op die nieuwjaarsdag klinkt een geluid 100 keer. 100 keer wordt er geblazen op de bazuin door de Joden, zodat iedereen weet, nu beginnen die 10 dagen van overdenking, die 10 dagen om samen stil te gaan staan bij wat verzoening is. Hoe het goed is tussen God en ons. En de opdracht voor het volk is dus, wees stil, verootmoedig je. En eigenlijk zou ik u willen vragen, we leven natuurlijk na de Heer Jezus. Maar ja, kennen wij die twee dingen ook nog? Je bent misschien heel druk. Je hebt allerlei verlangens, vlinders. Voelt je misschien niet zo lekker. Maar in het Oude Testament was het dus zo. Daar waar God verzoening doet, moet je nou eens niks doen. En moet je hierbij stilstaan. En zo mogen wij vanmiddag hierbij stilstaan. Het is heel verschillend. Misschien heb je wel een andere behoefte aan een heel ander soort preek. Maar vanmiddag mogen we stilstaan. En kijken naar de Heer Jezus. Wat Hij doet. Hoe Hij verzoening aanbrengt. Wat een wonder. Hoe kan dat? Wat een genade. Ja, de Joden lezen op die dag, lezen ze ook een boek. In zijn geheel. Weet je welk boek? Jona. Het boek waarin klinkt dat de profeet zegt, nog 3 dagen en de stad zal worden omgekeerd. En wat gebeurt er met die stad? Ja, die stad wordt zo omgekeerd dat hun harten worden omgekeerd. Ze gaan in zak en as. Ze verootmoedigen zich voor God. Ze beseffen, het is niet goed van onze kant. En God is dan genadig. Barmhartig. Eigenlijk is het zo dat je moet leren om met lege handen te komen. Ja, dan zie je die hoge priester. We zagen hem al bij die stier, die andere kleding aan, met die schaal bloed en vervolgens ook met die bok en dat bloed en vermengd en bij het brandofferaltaar. Maar nu komt die andere bok weer naar voren. En dan zie je die hoge priester, ik liet net zien aan de jongens en meisjes, met zijn handen op de kop van het dier. En dan staat er in Leviticus 16 vers 21, Aaron moet zijn beide handen op de kop van het levende dier leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Er worden daar dus 3 woorden gebruikt om zonde aan te geven. Ongerechtigheden, overtredingen, zonde. Zoiets gebeurt ook in Psalm 51. En dat gebeurt dus collectief. Ook in de synagoge ken je dat nog. En dan moet je je dus voorstellen dat terwijl het stil is in dat kamp, dat die hoge priester zijn hand op de kop van dat dier legt en dan beleidt hij alle zonden. En misschien gaat dat dan wel zo. Heere, verzoen onze schuld omdat we andere goden toegelaten hebben. Heere, verzoen onze schuld omdat we een verkeerd beeld van u hebben. Heere, verzoen onze schuld omdat we uw naam hebben misbruikt. Heere, verzoen onze schuld omdat we onze tijd verkeerd hebben besteed. Heere, verzoen onze schuld dat onze ouders en onze gezagdragers niet het respect hebben gegeven wat u van ons vraagt. Heere, verzoen onze schuld omdat we niet het behoud en het leven van onze naasten zoeken. Heere, verzoen onze schuld omdat we in onze relaties uw liefde niet weerspiegelen. Heere, verzoen onze schuld omdat we nemen wat ons niet toekomt. Heere, verzoen onze schuld omdat we niet zuiver zijn in onze woorden. Heere, verzoen onze schuld omdat we wel begeren wat ons niet toekomt. In de synagoge slaat men ook met de hand op de borst. Als teken, wees mijn zondaar genadig, zoals in Lucas 18. Broeders en zusters, zo mogen wij, als het ware in geloof, onze handen op de Heer Jezus leggen. En zo mogen wij onze zonden belijden. En beseffen dat de Heer Jezus kruipend ging door Gethsemane, geslagen werd bij Gabbata, aan het kruis genageld op Golgotha, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is toch geweldig? Misschien is er dan toch iemand die zegt, ja, ik zou vanmiddag als het ware wel in alle stilte het in mijn hart willen sluiten. En mijn buurman naast me in de bank, die doet het wel, maar ik, ik vind dat toch lastig. Broeders en zusters, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En er is ruimte. Het is voldoende voor de zonde van de hele wereld. Voor een verlamde man. Voor een blinde Bartimeus. Voor een rijke Zacchaeus. Voor een vloekende Petrus. Voor de misdadiger naast Jezus aan het kruis. Het is voldoende. Geldt het ook voor jou, voor u? Geldt het voor ons? Wat is hij ermee worstelt? En dan komt het aan op geloof. Geloof is dat je zegt, Heere, wat u belooft, dat is waar. Geloof is vanmiddag dus niet, ik moet heel veel doen. Maar geloof is vanmiddag gewoon stil zijn. En kijken naar de Heere. En zeggen, Heere, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Heere, ik geloof. Kom in ongeloof te hulp. Schenk mij uw geest, opdat ik meer ervan mag zien. Zodat ik weet, het is goed. En zodat ik mag horen bij misschien wel dat groepje Israëlieten. Ik stel me zo voor op die grote verzoendag dat er ook gezeten hebben. Die hebben ruzie gehad. Problemen in hun huwelijk. Ze zijn bezig geweest met afgoden, ruzie gemaakt. En die weten, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar die weet, aan het einde van de dag mag ik zingen. Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. De Heere vergeeft het. Hij herstelt het. En dan zien we als de hoge priester zijn handen van die bok afhaalt. Dat die andere man met de touw, dat hij de woestijn inloopt. In de latere tijden loopt hij richting een ravijn. Waarom? Die bok, die zondebok, die mag nooit meer terugkomen. Die wordt in het ravijn gestort. De dood in. Zo zeker als die ongerechtigheden via die bok het dorp de plek uitging. Zo zeker is er verzoening. Zo zeker als u gelooft in de Heer Jezus. En hij geroepen heeft, het is volbracht. Is het volbracht. Het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Gezegend ben je. Als je in geloof op hem mag zien. Weten dat hij heeft geleden om ons te redden. Hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat we nooit verlaten zouden zijn. En dan nog iets. Als je dan kijkt in de tempel, op grote verzoendag, Goede Vrijdag. Dan roept Jezus, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan gebeurt iets, want dat voorhangsel wat al die tijd verkondigde. Het is niet goed tussen mensen en mij. Je komt niet zomaar bij me binnen. Dat voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En volgens een geschiedschrijver is hij al 20 meter hoog, 10 meter breed, 10 centimeter dik. Kan niet scheuren. Maar als de Heer Jezus het volbrengt, scheurt het van boven naar beneden. Er is voor verzoening gedaan. We mogen vrijmoedig tot God gaan. En daarom vallen we artikel 21 bij. En zeggen we met Paulus dat we niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Die gekruisigd is, is opgestaan. En ik hoop dat we met elkaar mogen leren wat Paulus schrijft in Filippenzen 3. Ik beschouw ook alles als schade, als vuilnis, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Die in Jezus degene ziet die verzoening aanbrengt. Voor hem is die toch kostbaar. De parel van grote waarde. De schat in de akker. De diamant van eeuwigheidsbetekenis. Want in hem vind ik verzoening. Vergeving en herstel. Het herstel mag ik hier op aarde ook al zien en teweeg brengen. Maar het is nog beperkt. Maar ik weet, het herstel komt straks volmaakt. Tot slot, op grote verzoendag gold dus, doe niets, verootmoedig je. Maar als die dag geweest is, ja, en de verzoening is gedaan, dan geldt dat natuurlijk niet meer. Dan geldt niet meer wees stil, dan geldt niet meer verootmoedig je. Maar dan geldt, juich en wees blij voor Gods aangezicht. En volgens de Joden klinkt het gejuich. Is de blijdschap nergens uitbundiger op deze aarde dan bij de afronding van grote verzoendag. Want God bevrijdt, God vergeeft, God herstelt. Daar mag ik hem voor eeuwig voor loven en prijzen. Amen. Laten we samen in ons gebed tot God gaan. Heren, wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade. Niet op grond van iets in onszelf, maar omdat de Heer Jezus volmaakte lam is, volmaakte hoge priester. En we komen tot u om uw barmhartigheid, om genade te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip, zoals uw woord dat zegt. En we danken u, Heren, dat we onze redding niet zelf hoeven te verdienen. Kunnen we ook niet. Maar we danken u, Heren, dat juist ook in het Oude Testament al zo zichtbaar wordt dat u de verzoening van de andere kant laat komen. We danken u voor uw onderwijs in uw woord met de belijdenisgeschriften. En we danken u dat u volkomen rechtvaardig bent en volkomen barmhartig. Dat u in uw rechtvaardigheid uw Zoon, onze Heiland, zo zwaar hebt laten lijden. Om ons zijn gerechtigheid te schenken. Om ons uw warme hart te laten zien. We danken u, Heren, voor zoveel genade, voor zoveel liefde. En wij beseffen, Heren, dat als we zo in ons gebed tot u komen, dat toch ook een lofoffer mag zijn. Dat het ook iets is wat weer bevlekt is en nooit volmaakt is. We danken u dat u nou alles in het werk stelt om zondige mensen te verzoenen met uzelf. We danken u, Heren, dat we daar keer op keer van mogen horen. En geef ook dat we daaruit mogen leven. En dat ook werkelijk mogen uitdragen. Heren, tegelijkertijd, er is veel gebrokenheid in het leven. Er is veel kapot. En dan kunnen we elkaar vergeven. Maar dan zijn er soms ook dingen zo kapot dat het niet meer hersteld wordt in dit leven. Maar we danken u dat we het in uw handen mogen leggen. En dat het eenmaal alles volmaakt hersteld zal worden. We vragen u ook, Heren, om uw zegen voor onze overheid. De burgerlijke overheid hier, plaatselijk, provinciaal, landelijk, Europees. Heren, wij vragen u om uw zegen voor hen, omdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. We vragen u, Heren, of ook daarin zichtbaar wordt dat mensen in armoede recht wordt gedaan. Dat mensen in zorgen, dat er naar hen omgezien wordt. Heer onze God, zegent u ons alle persoonlijk. U kent ons ook in alle praktische dingen, alle dagelijkse bezigheden. We danken u dat we vanmiddag even stil mochten staan. En u weet dat het voor de een misschien makkelijker gaat dan voor de ander. U kent ons in onze dankbaarheid en in onze vreugde en ook in de zorgen en de vragen. Zie naar ons om. Werk in ons door uw geest, opdat zichtbaar wordt dat het goed is tussen u en ons. Ja, zegent u zo onze gemeente. Zegent u het jeugdwerk. Zegent u het werk onder volwassenen, onder ouderen. Zegent u het werk van de TUA, de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En ook andere opleidingen waar mensen worden opgeleid om meer van u te leren en om dat ook weer uit te dragen. Zegent u deputaatschappen van onze kerken. Laat het mogen zijn tot eer van u. Tot het doen van recht, gerechtigheid, het tonen van verzoening. Heren, laat ons zo op een goede manier omgaan met de bediening van de verzoening. Schenk dat aan predikanten, aan ouderlingen, diaken ook, maar aan ons allemaal. Geef ons mogelijkheden om te getuigen van wie u bent, ook komende week. Geef ons stilte om te overdenken wie u bent en wie we voor u mogen zijn. Heren, wij prijzen uw naam. U komt toe, alle lof, alle dank, alle eer. Want wij verdienen het niet en toch, u ziet vanmiddag weer naar ons om. Geef daarom, Heren, ons hart, dat ons hart vol mag zijn van uw liefde, uw genade. Omdat we dat uit mogen stralen en uit mogen delen. Omdat u daardoorheen geëerd en geprezen wordt. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven. En daarna zingen we onze slotzang, een lofzang op God, Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gade slaan. Psalm 103, vers 6. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.